Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is deze, dat dit jaar aftredend zijn de broeders, ouderling Baan en diaken Heijstek. En dat de kerkenraad u voorstelt als kandidaten voor ouderling en diaken, broeder Baan die herkiesbaar is en broeder W. Kot voor ouderling. En voor diaken broeder Heijstek die herkiesbaar is en broeder R. Huisman. De ledenvergadering waarop onder andere deze stemming zal plaatsvinden, zal gehouden worden, zo de Heere wil, dinsdag 7 maart. Dat is dinsdag over een week. De tweede mededeling is een herinnering dat deze week woensdag de biddag zal worden gehouden, zo de Heere wil. De diensten beginnen om 3 uur 's middags en om 19:30 's avonds. En tenslotte wordt u herinnerd aan de extra collecte die deze dag zal worden gehouden voor bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit de berijming van de 10 geboden, het 1e, het 8e en het 9e vers. De berijming van de 10 geboden des Heren, het 1e, het 8e en het 9e vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Het 8e, uw hart zal nimmer iets begeren, en het 9e, och of wij uw geboon volbrachten. 1, 8 en 9 van de 10 geboden des Heren.
Mijn ziel
We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. En in aansluiting aan het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wat verder volgt in het zesde vers van Psalm 19. Daarna willen we luisteren naar het lezen van het woord van God. De schriftlezing is uit Romeinen 7. Te beginnen bij het zevende vers tot en met het einde van het hoofdstuk vers 26. We noemen nu Romeinen 7 vanaf het zevende vers tot en met vers 26. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19 vers 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Romeinen 7, te beginnen bij vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dode bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zo openbaar worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede de dood. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer. Maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover onze schriftlezing. Het woord van God wat we deze morgen willen overdenken kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u is voorgelezen. Romeinen 7, het zevende vers en daarvan het tweede gedeelte. Romeinen 7 vers 7b. Deze woorden, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. En in het licht van dit schriftwoord willen we deze morgen nadenken over een gedeelte uit ons oude leerboek, de Heidelberger Catechismus. We zijn toegekomen aan de behandeling van het tiende gebod. En daarom willen we zondag 44 opslaan. Daarvan alleen vraag en antwoord 113. Zondag 44, vraag en antwoord 113, waar ons de volgende vraag gesteld wordt. Wat eist van ons het tiende gebod? En het antwoord zegt dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij ten alle tijde van ganser harte alle zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Tot zover het onderwijs van onze Heidelberger Catechismus in zondag 44, vraag en antwoord 113. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige Heere, Gij die de hoogverhevene zijt, die te rein van ogen zijt dan dat ge het kwade zoudt zien, wij komen tot U. En wij naderen tot U als zondige mensen. En daarom past het ons om ons voor u te verootmoedigen. Laat dat zo ook in ons hart en in ons leven mogen zijn, dat wij voor u buigen en ons voor u verootmoedigen. Want we moeten het ook aan het begin van deze dienst en aan het begin van deze dag belijden, dat wanneer wij in het licht van uw heilige majesteit, in het licht van de reine eisen van uw heilig woord, onszelf onderzoeken, dat wij voor u niet kunnen bestaan. Want als u met ons in het gericht zou treden en de zonde van ons hart zou gadeslaan, wie zou voor u bestaan kunnen, Heere? Niemand. Laat dat ook in ons hart leven. Bijzonder wanneer vanmorgen vanuit het slotwoord van de wet we bepaald worden bij de zonde van ons hart, de begeerte die uit het diepst van ons binnenste opkomen. Ook die bron van wanbedrijven staat onder het verbod van uw heilige wet. En wij staan schuldig, ook in het licht van dit diepreikend gebod. Heere, bind de zonde en de schuld op ons hart. Wil u het door uw geest zo doen vanmorgen, dat we niet over de zonde heen kunnen leven, of niet bij wat uiterlijke dingen kunnen blijven staan, maar dat we herinnerd worden en bepaald worden bij de breuk die er ligt in ons hart. Aan de wortel van ons bestaan, bij onze kwade begeerte. Geef, Heere, dat we in het licht van dit gebod alle schuldig mogen worden. Wil u dat bijzonder geven bij hen die hun schuld niet kennen, die voortleven, misschien wat onverschillig, of misschien toch wel uiterlijk volgens de regels van uw woord, maar die toch hun schuld niet kennen en niet hebben leren erkennen en belijden voor u. Wil u hen te sterk worden, bind de nood van hun leven en de schuld van hun hart zo op hun hart dat ze voor u leren buigen en dat het gebed van de tollenaar in hun binnenste mag leven. O God, wees u mij, de zondaar, genadig. Dat ze gaan bidden met David, was mij geheel. Heere, wil dat ook schenken aan hen die iets van de nood van hun leven zien, die weten dat er een wonder aan hen gebeuren moet, maar die met zoveel vragen tobben en maar niet verder komen, voor wie de dingen soms zo moeilijk lijken en alles eerder achteruit gaat dan vooruit gaat. Wil u, o Heere, doorbreken en hen door uw woord vanmorgen ook voor de spiegel, voor de diepte van de spiegel van de wet zetten, opdat ze diep mogen blikken in de wet en ook diep mogen blikken in de nood van hun leven en gaan zien dat de wortel van hun bestaan, het diepst van hun leven, verzondigd en verleugend is. Dat onze begeerte, diepste streven van ons hart, door de zonde is aangetast. Dat we tot in de wortel bedorven zijn. Heere, dat is een verschrikkelijke ontdekking. Maar die ontdekking is zo nodig, opdat we alles gaan verliezen en opdat we de zondaar worden, opdat er niets goeds meer aan ons en in ons te vinden is, opdat we gaan buigen voor uw heilig recht en erkennen dat wij volkomen schuldig staan. Heere, wil u ons op die plek brengen dat we zo buigen en u rechtvaardigen in al uw doen en onszelf beschuldigen als schuldige mensen. We bidden u, Heere, wil u doorbreken in het leven van schuldigen en wil uw genade verheerlijken, opdat zij die niets goeds bij zichzelf kunnen vinden, de weg van het goede, de weg van het leven, de weg van de zaligheid mogen zien in een ander, in de grote borg en middelaar, de Heere Jezus Christus, wiens lijden en sterven we juist ook in deze week gedenken. Laat uw kerk, uw kinderen, meer en meer van deze dingen mogen leren, Heere. Leer ze sterven aan zichzelf. Leer ze sterven ook aan hun zondige begeerte. Geef dat ze zichzelf leren verloochenen door de kracht van uw genade. En dat het in hun hart mag leven. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Om u te kennen en toe te nemen in de kennis van u. Heere, oefen uw kerk in de geestelijke begeerte. En wil u geven dat uw kerk meer en meer verzoenende kracht van dat bloed mag ervaren. Dat uw kinderen mogen toenemen in de kennis van u. En wil u hen leiden in uw wegen. Denk aan ons, Heere, in al onze vragen en in al onze moeite. U weet, er zijn zoveel geestelijke vragen. Meer dan we genoemd hebben, meer ook dan we kunnen noemen. Maar wil u ons voorgaan met het heillicht van uw woord. In onze geestelijke vragen, maar ook in alle dingen van dit leven. En dan bidden we bijzonder voor hen die in rouw zijn. Die een verlies geleden hebben, misschien kort geleden. Sommigen van ons al heel lang geleden. Maar u weet hoe soms het verlies van iemand die ons lief was zo heel pijnlijk gevoeld kan worden. Zelfs na jaren. Heere, wil u in alle eenzaamheid en verdriet uw hulp en kracht schenken. Wil u ook de roepstem van het sterven heiligen aan onze harten. We kunnen er zo gewoon aan raken. Maar elke sterven is een roepstem die klopt, bonst op de deur van ons hart. Bereid ook gij uw huis. Ook deze week zijn we er opnieuw als gemeente aan herinnerd. Nu opnieuw een oudere zuster van de gemeente, die het laatste jaar verpleegd werd in de Samaritaan, door de dood is weggenomen. Heere, zuster van heer Bos vroeg in de wei. Door de dood weggenomen uit ons midden en uit het midden van de kring van haar familie. Wil u de familie gedenken? Wil u broers, zuster en ook neven en nichten gedenken? Nu ze in aanraking kwamen met deze lege plaats, met het verscheiden van hun zuster en tante. Wil u zelf de lege plaats vervullen? En wil u ook schenken, Heere, dat binnen de kring van die familie, ja, ook binnen de kring van ons als gemeente, de roepstem gehoord mag worden en ter harte mag worden genomen? Heere, het heeft ons aan roepstemmen ook deze afgelopen maanden niet ontbroken. Laat het niet tegen ons getuigen, eenmaal. Maar wil u die roepstem heiligen en zegenen aan onze harten? We bidden u ook voor allen die ziek zijn. Of die tobben met een wankele gezondheid. Er zijn er velen, ook onder de ouderen. Ook onder hen die meeluisteren aan de kerktelefoon. Heere, wil u ook sterkte en kracht bieden, ook bij het klimmen van de jaren. We dragen bijzonder onze oude broeder vroeg in de wei senior aan u op, die morgen opnieuw zal moeten worden opgenomen in het ziekenhuis in Leiden. We bidden u, Heere, wil u met hem meegaan en geven dat de onderzoeken die daar moeten plaatsvinden nog gezegend mogen worden en dat u hem nabij wilt zijn, naar het lichaam nog nieuwe krachten zou willen geven, maar bovenal laat uw gunst hem mogen vergezellen, want dat is alles. Denk aan hem en ook aan zijn vrouw. En wil u nog wonderen doen, want u bent toch de machtige. We denken ook aan Ria van der Baan, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Het mag langzaam vooruit gaan. En daar willen we uw naam voor erkennen, Heere. Maar we bidden, wil u haar nabij zijn en geduld geven in deze zo langdurige ziekte. Laat ze het alles aan u over mogen geven. En wil u de krachten vernieuwen, maar bovenal laat deze omstandigheden voor haar persoonlijk gezegend mogen worden. Met die eeuwige zegen, de zegen van uw genade. Denk aan haar en aan alle die haar lief zijn. Wil u ook zijn met zuster Roos van der Jacht. Wil haar bij het klimmen van de jaren en bij het steeds zwakker worden niet voorbij gaan. Sterk haar bijzonder met uw gunst en genade, Heere. En waar het moeilijker wordt voor haar om te spreken en voor ons om met haar te spreken. Voor u is toch niets te wonderlijk. Wil u op haar neerzien in uw ontfermingen. We bidden u voor allen die het moeilijk hebben, die deze week moeite en zorgen hadden, voor wie er grote beproevingen of verdriet geweest is. Heere, wil u ons in tegenspoede stilmaken en wil u op ons neerzien in uw gunst. We zeggen uw naam ook dank voor al het goede wat we deze week mochten ontvangen. Het feit dat we hier zijn, toonbeeld van uw langmoedigheid en goedheid. Dat we gezond mogen zijn. Het feit dat we ook deze week zoveel van ons een overvloed van zegeningen ontvingen. Heere, laat het ons klein mogen maken. En laat het ons uit mogen drijven tot u, de levende God. Ontferm u, Heere, over ons allen. En wil u bijzonder ook geven dat vanmorgen, wanneer uw woord geopend wordt en we herinnerd worden aan de zondige begeerte, maar ook opgeroepen worden tot de begeerte die overeenstemt met uw heilig woord, laat er vanmorgen onderwijs in mogen liggen voor ouderen en voor jongeren. Laat er een boodschap mogen zijn voor ons allen. En wil u die boodschap zegenen aan onze harten, opdat wij bekeerd mogen worden. Heere, bind de noodzaak van de waarachtige bekering op ons hart. En leer ons dat zoeken, dat verlangen. We vragen dat in de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 38, de versen 17 en 18 en daarna het negende vers. Psalm 38, de versen 17, 18 en 9. Want, o Heere, ik ben aan het zinken en tot hinken, ieder ogenblik gereed. 18e vers, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek voor u die niet. En daarna het negende vers, maar wat klaag ik, Heere der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed. De versen 17, 18 en 9 van de 38e psalm. Aan het einde van de prediking willen we zingen uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het is het zesde vers van Psalm 25. Geliefde gemeente, we kunnen het zo gemakkelijk zeggen, gedachten zijn tolvrij. En daarmee bedoelen we dan dat over wat we denken, we geen verantwoording hoeven af te leggen. Wij kunnen denken wat we willen. Immers onze gedachten zijn in ons binnenste verborgen. Niemand kan oordelen of veroordelen wat zich binnen in ons afspeelt. Wij alleen weten wat we denken. Wij zijn koning in het rijk van onze gedachten, van onze verlangens, van wat in ons binnenste rondgaat. Nee, niemand kan ons over ons binnenste ter verantwoording roepen. Gedachten zijn tolvrij. Is dat wel zo? Het is natuurlijk waar dat mensen niet weten wat wij denken. Hoogstens een vermoeden kunnen hebben wat in ons hart omgaat. Weten doet niemand het. Maar dat betekent nog niet dat de Heere niet weet wat zich in ons binnenste afspeelt. De Bijbel zegt dat de Heere ons hart en onze gedachten kent. Heel het spinsel van onze gedachten. Alle verlangens die in ons binnenste wonen zijn aan hem volmaakt bekend. Hij doorziet zelfs de verste schuilhoeken van ons hart. Daarom kunnen we voor een alwetend God nooit volhouden dat gedachten tolvrij zijn. Dat we kunnen denken wat we willen. Want de Heere kent onze gedachten, onze verlangens, onze begeerte. En juist in dit gebod roept de Heere ons ter verantwoording met betrekking tot ons innerlijk leven. Als hij zegt, gij zult niet begeren. In dit gebod worden de zondige gedachten, de zondige strevingen, de zondige begeerte van ons hart verboden. Dat hopen we juist vanmorgen wat nadrukkelijker en wat duidelijker te zien. Als we nagaan denken over het tiende gebod en de verkeerde begeerte. Dat is het thema voor de prediking van vanmorgen. Het tiende gebod en de verkeerde begeerte. We letten ten eerste op de aard van deze begeerte. Ten tweede de strijd tegen deze begeerte. En ten derde het tegendeel van deze begeerte. Het tiende gebod en de verkeerde begeerte. De aard van deze begeerte, dat is het eerste. Ten tweede, de strijd tegen deze begeerte. En ten derde, het tegendeel van deze begeerte. Tiende gebod luidt volgens de meest vertrouwde woorden uit Exodus 20. Gij zult niet begeren uws naasten huis. Gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is. Dat is inderdaad de meest vertrouwde vorm van het tiende gebod. Want er is ook een kleine variatie als we Deuteronomium 5 lezen, dan ziet u dat het tiende gebod daar iets anders luidt. Dan wordt niet het begeren van het huis eerst genoemd, maar het begeren van de vrouw van de naaste eerst genoemd. Dat verschil is maar klein. We laten het vanmorgen ook maar rusten. Want het gaat in het tiende gebod niet om de volgorde van woorden, maar de diepe kern van het tiende gebod is dat we verboden worden om zondige begeerte te koesteren. Zo wordt ook het tiende gebod samengevat in het woord van onze tekst. Het gaat om het zondige begeren. Want de wet zegt, zegt de apostel Paulus, gij zult niet begeren. Wat zo'n zondig begeren is en wat het allemaal teweeg kan brengen, is heel duidelijk zichtbaar in een Bijbels voorbeeld. Het voorbeeld van koning Achab en zijn buurman Nabot. U weet dat Nabot een wijngaard bezat die vlak naast de paleistuinen van koning Achab lag. Achab wilde die wijngaard tot zijn eigendom maken, kopen. Maar Nabot weigerde. Hij wilde het erfelijk bezit van zijn voorvaderen niet verkopen, zelfs niet aan de koning. En toen Achab dat gehoord had, kwam hij thuis in zijn paleis in Samaria ziek van begeerte. Hij viel neer op zijn bed, keerde zijn gezicht naar de muur, wilde niet eten. Zijn begeren, zijn uitzien, zijn verlangen naar die wijngaard van Nabot was zo sterk geworden dat het als een ziekte, als een koorts door zijn ledematen ging. Een hartstocht die hem volledig beheerste. Kijk, dat is het voorbeeld van een ziek, van een zondig begeren. En laat het duidelijk mogen zijn dat dat begeren, het zondige begeren, dat ons hart gaat bezetten, in zijn klauwen krijgt. Dat dat begeren hier in dit gebod verboden wordt. Gij zult niet begeren uw naasten huis, uw naasten vrouw. Dat betekent tegelijkertijd dat de Bijbel niet elke vorm van begeerte verbiedt. Dat doet de heidense levensleer van de Stoa of de Oosterse mystiek. Daar worden de mensen zalig genoemd die geleerd hebben al het streven, alle emoties, alle begeerte vaarwel te zeggen. We moeten leren aan ons streven, aan ons begeren te sterven. En de hoogste trap van mens zijn is volgens dat soort levensleer als je volkomen aan alle begeerte en verlangens gestorven bent. Zoiets bedoelt de Bijbel niet. We mogen zeker emoties hebben, verlangens hebben, begeerte hebben. Er zijn verlangens en begeerte die nadrukkelijk goed genoemd worden in het woord van de levende God. Eén ding, zegt de psalmdichter, heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik alle de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om te onderzoeken in zijn tempel. Dat verlangen naar de Heeren en naar zijn gemeenschap kan heel sterk zijn. We lezen in de psalmen van een dorsten naar God, naar de levende God. We zingen in de berijmde psalm van mijn ziel die bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. We lezen dat Paulus er naar jaagde om toe te nemen. Meer en meer gefundeerd te worden in de kennis van de Heer Jezus Christus. Kijk, die verlangens bijvoorbeeld. Die verlangens met name worden door het woord van God aangeprezen als goede verlangens, als iets waar ons hele hart vol verlangen en begeerte naar uit mag gaan, naar uit dient te gaan. Maar er is niet alleen, zegt de Bijbel, een geestelijk verlangen. Een verlangen dat door de Heilige Geest in het hart wordt gewerkt. Er is ook een vleeselijk verlangen, een zondig begeren. De apostel Paulus zegt, het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees, deze staan tegen elkander. Het geestelijk verlangen naar God staat tegenover het zondige, het vleeselijke begeren. Wat is nu dat zondige, dat vleeselijke begeren, wat hier in dit gebod, gij zult niet begeren, verboden wordt? Wel, onze catechismus zegt dat vleeselijke, geesteloze begeren, dat is het verlangen van het hart tegen de geboden van de Heere. Wat indruist tegen het woord, tegen het gebod van God. En als we wat over die boze begeerte, die zondige begeerte die hier verboden wordt gaan nadenken, dan zullen we toch heel duidelijk moeten zien dat die zondige begeerte waarvan de Bijbel op zoveel plaatsen spreekt, eigenlijk een proces is, een keten met verschillende schakels die in elkaar grijpen. Een ketting met schalmen. Dat wordt ook in een van de bekendste woorden van de schrift over de begeerte gezegd. De apostel Jacobus zegt in het begin van zijn brief, wanneer hij spreekt over de verzoeking of over de verleiding, een ieder mens wordt verzocht of wordt verleid als hij van zijn eigen begeerlijkheid wordt afgetrokken. En daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart de zonde. En de zonde voleindigd zijnde, baart de dood. Hier ziet u dus dat Jacobus de begeerte tekent binnen een groeiproces. Het begint met de verleiding. De verleiding brengt de begeerte. De begeerte komt tot de zonde. Tot de zondige daad betekent dat. En de zondige daad eindigt in de dood. Er is een groeien wat begint met het ontvlammen van de begeerte in het hart. En als we willen proberen in het licht van het woord van God dat groeiproces, die keten van begeerte wat nader te bezien, dan zijn er op zijn minst 4 schakels in die keten. 4 schalmen in die ketting. De eerste schalm is het ontvlammen van de begeerte in het hart. Na het ontvlammen van de begeerte is er vaak een koesteren van de begeerte in het hart. Dan is er een toegeven aan de begeerte. En tenslotte het vervullen, het bevredigen van de begeerte. Dat is de keten die er bij het zondig begeren is. En die hele keten van begin tot het eind wordt door dit gebod van God verboden. Laten we die 4 stappen, die 4 schalmen in die keten van zondig begeren eens wat nader bezien. Het begint met het opvlammen van de begeerte. Dat gebeurt in het diepst van ons hart. Nee, niet dat ons hart er alleen bij betrokken is. Vaak is het een blik van onze ogen, iets wat we zien, een woord wat we horen, waardoor de begeerte diep in ons hart wordt opgewekt, opvlamt. Denk maar aan Eva in het paradijs. Toen de slang met haar sprak, werd de begeerte in haar hart gewekt. En het boek Genesis zegt dat dat zo ging. Terwijl Eva met de slang sprak, de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. Dat die een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Ziet u het? Een blik, een lust voor het oog, begeerde in het hart. En dan leest u die donkere woorden. En zij nam van zijn vrucht. En zij at. En zo is het vaak. De zonde begint met een verborgen begeerte die opvlamt in het hart. Een begeerte die veroorzaakt wordt door een blik van de ogen of door een woord wat opgevangen wordt. Denk ook maar aan koning David in zijn diepe zonde die hij bedreef met Bathseba. Het begint met een blik. De koning wandelde op het dak en hij zag een vrouw en de begeerte vlamde op in het diepst van zijn ziel. En zo kunnen we doorgaan met het vinden van voorbeelden. Misschien weet u uit uw eigen leven voorbeelden. Een blik van uw ogen. Iets wat u zag en wat diep in uw hart. Dat vuur van de begeerte, van een zondig begeren, van een verkeerd verlangen aanwakkerde en deed ontvlammen. En juist daarom, gemeente, omdat een blik van de ogen of een woord wat we horen, het vuur in ons binnenste doet ontbranden, worden we door het woord van God geroepen om de wacht te betrekken. De wacht te betrekken bij ons hart. Ons ver te houden van wat de begeerte, de kwade, de boze begeerte kan doen opvlammen in ons leven. Vliet de begeerlijkheden van deze wereld, zegt de schrift. Dat wordt heel bijzonder toegeroepen aan jonge mensen. Paulus schrijft aan Timotheus, vliet de begeerlijkheden van de jonkheid, van de jeugd. Want Paulus weet dat ook al is het hart van alle mensen, oudere mensen, jongere mensen, ontvankelijk, ontvlambaar voor begeerte, dat heel bijzonder het hart van de jonge mensen open staat voor de verkeerde, voor de zondige begeerte. Vliet van de begeerlijkheden, vliet van het vuur. Wat de brand van de begeerte, van de zondige begeerte in het hart kan doen ontvlammen. En dat betekent heel concreet dat we de paden van de zonde moeten vermijden. Dat we ons moeten wachten voor dingen die het zondig begeren in ons hart kunnen doen opvlammen. Dat we niet horen op plaatsen waar de zonde geprikkeld wordt. In shows, in films. Ach, vult u het rijtje maar verder in. Tijdschriften die zondige prikkels bevatten. En het diepe vuur wat in ons binnenste zo spoedig ontbrandt, aan zullen wakkeren. Vliet voor de begeerte. Betrek de wacht bij uw hart. Want die eerste schakel, dat ontvlammen van de begeerlijkheden in uw hart, het gebeurt zo spoedig. Omdat ons hart zo vatbaar is voor de begeerte, zo bedorven is door de zonde. Tweede schakel in die keten van zondig begeren is het koesteren van de begeerte. Heel vaak als een begeerte op ons afkomt, ons bespringt of zomaar opvlamt in ons hart, dan gaan we die begeerte koesteren. Dat betekent dat we eraan gaan denken. Dat we die begeerte als het ware in ons binnenste steeds weer en steeds weer van alle kanten gaan bekijken. Het gaat ons denken, onze fantasie, ons dromen, ons dagdromen en soms ook 's nachts beheersen. En dan kan het zover komen dat we van binnen helemaal bezet worden door de begeerte. Het koesteren van de begeerte maakt dat we steeds dieper verstrikt worden in het net van die begeerte. En er zijn allerlei vormen van een gekoesterde begeerte. Mag ik een enkele vorm noemen? De jaloezie. Dan heeft de begeerte die we gekoesterd hebben ons blind gemaakt voor wat we hebben. En opent ons oog alleen voor wat we niet hebben. Een voorbeeld uit de Bijbel van jaloezie, wat vreselijke gevolgen gehad heeft, is het geval van Kaïn en Abel. Kaïn was door de Heere gewaarschuwd voor zijn jaloersheid. Jaloersheid op zijn jongere broer, op Abel. Maar ondanks de waarschuwing van de Heere komt de boze dag dat Kaïn in zijn jaloersheid zich aan zijn broer vergrijpt en hem doodt. Jaloersheid, een gekoesterde begeerte, een boze, kwade begeerte, met een diepe wortel, kan ons hele leven verzuren. Een andere vorm van een gekoesterde begeerte is de hebzucht. In de Bijbel wordt niet het hebben van bezit of het bezitten van rijkdommen op zich direct veroordeeld. Maar het rijk willen worden, de hebzucht, het schrapen naar meer, wordt nadrukkelijk veroordeeld en er wordt voor gewaarschuwd in het woord van God. In de brief aan Timotheus schrijft de apostel Paulus: zij die rijk willen worden, vallen in velerlei verzoekingen in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en in ondergang. Als je begeerte gaat koesteren naar meer en meer en meer, wordt die begeerte tot hebzucht. En de hebzucht waarin je hart verstrikt wordt, kan uiteindelijk zelfs een van de grote oorzaken zijn, zegt Paulus, van ons verderf. Een laatste voorbeeld van zo'n gekoesterde begeerte is de ontevredenheid. Nauw verwant met jaloezie en hebzucht. Ontevredenheid met ons leven. Ontevredenheid met ons lot. In Israëls geschiedenis is er een duidelijk voorbeeld in de woestijn. De Heere had hen uitgeleid in de woestijn. De Heere zorgde voor eten en voor drinken. Voor het manna, voor de kwakkels, voor het water uit de rots. En toch kwamen er tijden dat Israël ontevreden was met het eten wat God hen gaf. En ze verlangden terug naar de moeskruiden en naar de vleespotten van Egypte. Kijk, dat soort ontevredenheid was er niet alleen in Israël in de dagen van de woestijnreis. Het kan er ook zijn in ons eigen leven. Die ontevredenheid, een gekoesterde begeerte naar iets wat we niet bezitten, ligt vlak naast de opstand tegen God. Want wat is ontevredenheid anders dan het openlijk zeggen in het diepst van ons hart dat de Heere het niet goed heeft gedaan? Dat in ons leven, wat onder het voorzienig bestel van God zo is als het is, dat we zeggen: Heer, u hebt zich vergist. Ik ben het niet met u eens. Dit in mijn leven en dat in mijn leven. Mijn huwelijk, mijn gezin, mijn werk. Vult u maar in. U hebt het verkeerd gedaan. Opstand tegen de Heere. En uit opstand tegen God. Ontevredenheid. Kwaad begeren. Van de vrouw van de naaste. Van het huis van de naaste. Van het goed van de naaste. Dat waren de eerste twee stappen. Het ontvlammen. Het koesteren van de begeerte. En als een begeerte maar genoeg gekoesterd is, komt het ook naar buiten. Het is misschien al zichtbaar geworden in een begeerige blik. Of in de gezichtsuitdrukking. Maar het ontvlammen en het koesteren van de begeerte blijft meestal nog binnenin ons. Maar die begeerte komt naar buiten als we aan de begeerte gaan toegeven. Dat is de derde schakel in de keten. Want als die begeerte in ons binnenste ontbrand is en gekoesterd wordt, dan zullen we ook er meer en meer toe geneigd raken om die begeerte te gaan verwezenlijken. En vaak als een begeerte maar lang genoeg in ons hart geleefd heeft, lang genoeg gekoesterd is, dan zijn alle middelen geoorloofd om die begeerte te vervullen. Hele sterke voorbeelden worden ons in de schrift genoemd. Het voorbeeld wat al aangehaald is van Agab en Naboth. Toen Agab ziek van begeerte zijn gezicht naar de muur had gekeerd, kwam Izebel zijn vrouw en zegt: wel, er zijn best wel middelen om aan je wensen te voldoen. En Izebel heeft op haar goddeloze manier inderdaad aan de wensen van Agab vervulling gegeven. Ze heeft met behulp van het zegel van Agab, het koninklijk zegel, brieven geschreven, gezorgd voor valse aanklagers. En zo werd Naboth vals beschuldigd en werd ter dood gebracht. En de moord op Naboth effende de weg dat deze koning Agab zijn begeerte vervuld kon zien. Als we werkelijk een begeerte koesteren en ons hart en onze wil ermee in gaat stemmen dat ten koste van alles die begeerte vervuld moet worden, dan gaan we letterlijk over lijken. Dan zijn alle middelen ineens geoorloofd. Denk ook maar aan David in het geval met Bathsheba. Dan moet David die vrouw tot de zijne maken. Ook dan gaat het door een weg van doodslag en moord. Uria moet sterven. Ver weg. Bij Rabba van de kinderen Ammons. En dan zal het misschien in ons leven niet zo ver gaan. Al heeft de Heere ons misschien voor moord en doodslag bewaard. Het is een bekend iets, gemeente, en misschien spreek ik heel nadrukkelijk iemand aan vanmorgen. Dat wanneer het gaat om het vervullen van onze wensen, vooral van kwade begeerten, dat we alle middelen geoorloofd achten. In het zakelijke leven, in het midden van de maatschappij, onze weg moet geplaveid worden. Ons verlangen moet vervuld worden. Wat kan de begeerte een uitslaande brand worden, als ontvlamd is in het hart en gekoesterd is in het hart. En dan de laatste schakel is inderdaad dat we krijgen wat we verlangen. De vervulling van onze begeerte. Dan hebben we inderdaad ontvangen waar ons hart zo naar heeft uitgezien. Soms, als we uiteindelijk ontvangen hebben wat ons zondig begeerte naar streefde, dan valt het tegen. Dan komen we met een schok tot de werkelijkheid. Hoe heb ik dat nu kunnen doen? Hoe heb ik dat nu kunnen doen? Dan schamen we ons diep in ons binnenste. Maar meestal, als we onze verlangens vervuld zien, als we zondige verlangens vervuld zien, gaan we door. Want hoe meer we toegeven aan onze begeerte, aan de kwade, onwettige, schuldige begeerte van ons hart, des te zwaarder wordt de korst van verharding over ons binnenste. Onthoud u dat. Hoe meer we toegeven aan de begeerte van ons hart, des te zwaarder wordt de korst van verharding over ons hart. En daarom, hoe meer begeerte we vervuld zien, meestal hoe openlijker we verder gaan op het pad van de zonde. Dat is een van de grote schrijnende wortels van het hele vraagstuk van onze moderne samenleving. Tegenwoordig kan ieder mens, zeker in de westerse wereld, krijgen wat hij hebben wil. Er wordt op zijn begeerte gewerkt. Hij kan de meest bizarre begeerte vervullen. Want zonde is geen zonde meer. Maar dat heeft een wisselwerking. Hoe meer we onze zondige begeerte vervuld zien, des te harder, des te bruter worden we in de zonde. Ziet u het niet gebeuren rondom u heen? Ziet u daarvan geen sporen in uw eigen hart? Want dat is toch de roepstem die van dit alles wat we zo overdachten op ons afkomt. onze zonde. Het leven in de zonde, het vallen in de zonde. Dat is allemaal een onderdeel van een hele keten. De zonde staat niet op zichzelf. De zonde wortelt diep in het hart. Kijk, en daarom is het zo nodig dat wij ook bij het tiende gebod bepaald worden vanmorgen. Opdat we gaan zien dat we niet alleen zonde doen. Niet alleen fouten maken. Niet alleen beperktheden hebben, zoals we dan zo graag zeggen. Maar dat de zonden die we doen geworteld liggen, geketend liggen aan de wortel van ons hart. Elke zonde is er een bewijs van dat de bron verkeerd is. Dat het hart verkeerd is. De begeerte opgevlamd wordt gekoesterd en wordt tot zonde. O, als we in het licht van dit tiende gebod ons eigen leven onderzoeken, dan moeten we het erkennen dat het niet alleen de zondige daden of de zondige woorden zijn waarmee we schuldig staan voor de Here. Dan worden we bij dit tiende gebod herinnerd aan het feit dat ons hart schuldig is. Dat willen veel mensen niet horen. Veel mensen, en ik vrees ook binnen de kerk, zijn zo heel gauw klaar als het gaat over het wegen van ons zonde, het peilen van ons zonde bestaan. Dan wordt er gezegd, ja natuurlijk, ik ben niet volmaakt. Ja natuurlijk, ik ben een zondig mens. Dan herkent u het en dan stemt u het toe met uw lippen. Want u hebt het altijd gehoord van kindsbeen af. Ik ben een zondaar. Maar eigenlijk bent u steeds bezig om uw eigen zonde te verontschuldigen. Tiende gebod komt niet met allerlei goedkope oplossingen. Het tiende gebod is als een zwaard dat zich richt op uw hart en zegt, het zijn niet alleen uw zondige daden, maar het is uw zondig hart, de bron, de oorsprong van al het kwaad. Het zondig hart waaruit allerlei lusten en gedachten tegen de geboden van de Here opkomen. En dat wordt nu juist verboden in het tiende gebod, dat niet enige lust, niet enige gedachte zelfs tegen het gebod van de Here in ons hart opkomt. Wie kan dan zeggen dat hij onschuldig is? Wie kan dan zeggen dat er nog verzachtende en vergoeilijkende omstandigheden zijn? Gemeente, als de scherpte en de ernst van het tiende gebod op ons hart gebonden wordt, dan gaan we van onze daden naar onze woorden kijken. En van onze woorden naar ons hart zien. En dan gaan we in het licht van het tiende gebod zeggen, het zijn niet alleen mijn zondige daden, maar ik ben zonde. Dan moet ik belijden die grote, ernstige, schriftuurlijke waarheid. Dat ik totaal bedorven ben. En dat mijn hart, mijn natuur zo verdorven is. Dat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste te haten. Dat is geen prettige boodschap. Dat is een boodschap waaraan ons zondig begeren altijd wil ontsnappen. Maar Gods woord zegt het ons, tekent ons de totale bedorvenheid en verdorvenheid van uw en mijn leven, schuldig aan alle geboden. Hebben we het al geleerd? Hebben we in het licht van Gods heilige wet niet alleen onze daden leren afkeuren en verfoeien, maar ook leren beleiden dat het niet alleen dit kwaad is, die zondige daad is die roept om straf, maar dat ons hart schuldig staat, ons begeren. zijn we al afgedaald langs de keten, langs de ketting. Van de zonde naar de gekoesterde begeerte. Naar de ontvlamde begeerte op de bodem van ons hart. Tiende gebod ontneemt ons alle rechten, alle goedheid, stelt ons schuldig voor een heilig en rechtvaardig God. Maar dat is niet het enige wat ons in dit tiende gebod wordt voorgehouden. Wanneer de zonde ontmaskerd wordt en onthuld wordt in haar diepe, totale karakter, worden we ook opgeroepen om tegen die zonde te strijden. Want er staat in de uitleg van dit tiende gebod in onze catechismus dat de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. We moeten dus tegen die zonde gaan strijden. En we lezen het in de Bijbel herhaaldelijk dat we de begeerlijkheden, dat we die moeten vlieden. Of dat we de begeerlijkheden van de wereld die voorbij gaat moeten kruisigen. Hoe moet je nu strijden tegen de begeerte van je hart? Moet het zo, zoals de Romeinse kerk dat altijd geleerd heeft? Dat je proberen moet om die begeerte wat te doden? En het beste kun je dat doen, zei de oude Romeinse leer, door in een klooster te gaan en te proberen door allerlei zelfkastijding, net zoals Maarten Luther dat deed in het klooster, door vasten, om die begeerte, die boze verlangens in jezelf te doden. Ach gemeente, we weten wel. En misschien bent u het persoonlijk wel aan de weet gekomen. Dat die weg om in eigen kracht onze begeerte wat minder te maken of onze begeerte te doden, dat vastloopt. Lukt niet. Maarten Luther kon het in het klooster ook niet voor elkaar krijgen. Hoe meer hij zichzelf verhongerde. Dat hij later schrijft, ik zag eruit als een levend lijk. Hoe meer hij zag dat hij die begeerte van zijn hart er niet onder kon krijgen. Hoe meer boete hij deed en goede werken hij probeerde te verrichten. Hij kon de dwaasheid van zijn hart kon hij niet veranderen. En dat is volgens het woord van God. Want als onze begeerten verkeerd zijn, als ons hart door en door verkeerd is, dan is het niet nodig dat we wat gaan veranderen, maar dan moet dat hart radicaal veranderd worden. Wanneer we aan de weet komen dat ons hart radicaal zondig en radicaal schuldig staat, dan moet dat hele hart veranderd worden. David bidt in Psalm 51, was mij geheel. Gods woord zegt dat dat stenen hart, vol met zijn zondige begeerte, dat moet volkomen veranderd worden. En wat moet het dan worden? Een vlezen hart. Weet u wat we nodig hebben? In het licht van dit gebod, een nieuw hart. Een volkomen verandering. Wedergeboorte. Bekering. Dat is nodig. En daarom, als u vanmorgen in het licht van de ernst van de prediking van het tiende gebod gehoord hebt dat uw leven verzondigd ligt, dat zelfs uw begeerte, uw hart schuldig staat, wordt u dan niet overtuigd van die Bijbelse leer, van de noodzaak van de wedergeboorte? Het hart moet vernieuwd worden, het hart moet gereinigd worden. Waarom topt u dan nog zo verder? Om altijd de buitenkant nog een beetje te proberen op te knappen? Waarom steunt u nog op wat uiterlijke godsdienstigheid, op de rafels van uw eigen goedheid? Vergeet het toch niet. Dat de mens aanziet wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En uw hart is volledig ondeugdelijk, staat schuldig voor God. Niets meer en niets minder is nodig dan de waarachtige bekering, dan de vernieuwing van het hart. Want tenzij dat de mens geheel gereinigd wordt, tenzij dat de mens geheel gewassen wordt in het bloed van Christus Jezus, tenzij dat de mens opnieuw geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En daarom als u zoveel last hebt van boze gedachten, misschien er wel door gekweld wordt, dan is het eerste wat in het licht van het tiende gebod nodig is, het gebed om vergeving, om genade. Heere, bekeer me, reinig mijn hart. Was mij geheel. Want alleen door uw almachtige genade kan dat stenen, harde, begeerlijke hart gebroken worden. Breek u mijn hart. Kan het zelf niet meer. Breek u mijn hart. En maak mijn hart een nieuw hart. Kijk, en waar de Heere door zijn genade een nieuw hart geeft, dan gaan we leren strijden tegen de begeerte van binnen, tegen de zonde die in ons woont. Biddend strijden. Biddend, want zonder hem kunnen Gods kinderen niets doen. Die strijd is ook zo nodig, omdat er nog zoveel dwaasheid, zoveel zonde, zoveel valse begeerlijkheden in het hart van Gods kinderen overblijven. In het hart van Gods kinderen is die geweldige strijd aan de gang. De strijd tussen het vlees en tussen de geest, de strijd waarvan Paulus zegt dat de geest en de begeerte van de geest strijden tegen het vlees en zijn begeerlijkheden. Dan ga je in de praktijk van het leven. Is het niet u die de Heere vreest? Bidden of God dat vlees, de kracht van dat vlees wil breken. Dan zoek je biddend om dat vlees te kruisigen. Om jezelf te verloochenen. Dan ga je bidden om de werking van Gods geest. Heere, wil u mijn hart samenvoegen en neigen tot de vrees van uw naam. Mijn hart is zo als een kruik die op een stenen vloer stuk gegooid wordt en de scherven vliegen in allerlei richtingen. Zo is mijn hart. De scherven vliegen hierheen, daarheen. Maar wil u al die uitgangen van mijn hart, die zo vaak gericht zijn op verkeerde dingen, wil u die nu samenbrengen, samen buigen, neig mijn hart en richt ze op u alleen. Biddend strijden tegen de begeerte van ons vlees. En zo. Zo wordt er ook tegendeel van het vals begeren, van het zondig begeren in het leven gevonden. Wat is dat dan? Wat is het tegendeel van het vals, van het zondig begeren? Dat is het goed begeren. En dat is een geheiligde tevredenheid. Twee dingen. Zijn het tegendeel van dat kwade, boze begeren. Het is een geheiligd begeren. En een geheiligde tevredenheid. Het wordt zo mooi gezegd in die oude uitdrukking, die zeker hier wel meer genoemd is in het verleden. De ouderen zullen het zich wel herinneren. dat Gods volk dit leert. Van God krijg ik nooit genoeg. Je verlangt steeds meer. Er is een heilig begeren naar meer van God. Maar aan God heb ik altijd genoeg. Dat is een geheiligde tevredenheid. En dat is nu precies het tegendeel van het kwade begeren van het tiende gebod. Van God heb ik nooit genoeg. Aan God heb ik altijd genoeg. Van God krijg ik nooit genoeg. Dat betekent dat er begeerte zijn en mogen zijn waarin we naar de Heere en naar zijn gunst gaan verlangen. Gaan zoeken de dingen die boven zijn. Misschien zit er wel iemand in de kerk hier die in het licht van het woord van vanmorgen zegt: u moest eens weten wat er hier achter dit vestje, wat er hier in mijn hart huist. Aan verkeerde begeerte, aan boze gedachten, aan opstandige gedachten. En toch, de Heere die al mijn verkeerde dingen, al de boosheid van mijn hart weet, de Heere weet ook dat er op de bodem van mijn hart dit leeft. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Zoals de jongen, jaren geleden in een van onze gemeenten. 14, 15 jaar. Ging naar de kerk omdat het nou eenmaal moest. Maar die week zou het kermis zijn en hij had eigenlijk al allerlei plannen gemaakt om naar die kermis te gaan. En een heleboel wat stiekem gespaard, hij zou ervan gaan genieten. En er werd een preek gelezen. En aan het eind van die heel eenvoudige preek werd gezegd: jonge mensen, wie heeft lust de Heere te vrezen? Allerhoogst en eeuwig goed. Wie? En dat was het middel in Gods hand. Om hem stil te zetten tot hiertoe en niet verder. En de Heer is door gaan werken. En hij heeft de Heer leren vrezen. En daarom vraag ik het vanuit het woord van de levende God ook vanmorgen hier. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste eeuwig goed. Wat ligt er op de bodem van je hart dat vol zit met verkeerde begeerte? Staat ons hart op de bodem van ons hart gaat leven, dan krijgen we last van al die duizend zonden, van al die duizend valse verkeerde verlangens. Maar dan wordt in ons hart een smeken, een roepen geboren: Heer, ontferm u mijne. Verlangen naar God. Dat kan er ook zijn in het leven van Gods kinderen. Uitzien naar nieuwe tekenen van Gods gunst. Uitzien zoals Paulus dat uitdrukte in zijn brieven. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Om toe te nemen in die kennis en in de gemeenschap van de Heere Christus. Wat een gezegend verlangen is het er vaak. Kind van God. Verlangen om meer van de Heere te kennen. Want hoe meer er dat is, dat verlangen naar God, dat begeren om de kruimels van zijn genade in ons leven te ontvangen, des te meer vinden we vergenoeging in God. Want als je mag weten dat de Heere je herder is, zegt de psalmdichter, dan ontbreekt je niets. Paulus zegt, Ik heb geleerd met alles vergenoegd te zijn. Als je met alles vergenoegd bent, dan heb je leren sterven in beginsel aan de verkeerde begeerte. En als God dan tot zijn kinderen spreekt, mensenkind, heeft het u aan iets ontbroken? Dan moeten Gods kinderen het zeggen, Heere, ik heb over u niet te klagen. Het heeft me aan niets ontbroken. Want waar u, mijn God en koning, waar u mijn herder bent, mij ontbreekt niets. Dat is een heilige tevredenheid. Een heilige vergenoeging. Wat een zegen. Als u dat mag beoefenen. Want hoe meer u daaruit mag leven, hoe meer het vlees en zijn begeerlijkheden gekruisigd wordt. En hoe meer u vrede vindt en ondervindt in uw ziel met God en met de weg die de Heere met u gaat. En daarom een woord ten slotte voor allen. Wie u ook bent, het woord van God zegt, gij zult niet begeren de zonde. Maar het woord van God vraagt ook, wie heeft lust om de Heere te vrezen, het allerhoogst. En eeuwig goed. Wat is uw antwoord? Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u. En hoe zouden we tot u kunnen komen in het licht van de ernst van dit tiende gebod? Dan kunnen we alleen voor u verschijnen als bevlekt met duizend zonden. Niet alleen onze zondige daden of woorden, maar ook ons hart moet ons aanklagen. Wat een gedachten, een verlangens, een dromen, een fantasieën. Een begeerte die alles schuldig staan voor u. Heere, dan is het een oceaan van schuld. O, wil u ons er niet alleen aan ontdekken, maar ook door dat verzoenende bloed van Christus ons schuldige hart besprengen. Opdat die totale verandering, het vernieuwde hart, ook aan ons geschonken wordt. Opdat we gaan verlangen naar de dingen die boven zijn. Begeren naar u en naar uw gemeenschap. Opdat we vrede gaan vinden. Tevredenheid. In het bloed. En in de gerechtigheid. En in de dienst van u. Heere, dank dat we uw woord in alle rust en vrede mochten overdenken. Wil u het zegenen. En wil u geven dat het vrucht mag dragen. Niet verstikt mag worden. Door de begeerlijkheden van ons hart. Maar vrucht mag dragen. Door de kracht van uw geest. Want dat is toch de begeerte van u. O drieënige God. Om zondaren zalig te maken. Heere, wil u het ook doen. Onder ons. En onder onze kinderen. Ga nu met ons. Breng ons vanavond weer hier. We vragen dat om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 86, het zesde vers is onze slotzang. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.